Goedenavond, aanwezigen en aanwezigen via internet of op welke wijze dan ook. Hartelijk welkom. We zijn vanavond bij elkaar om met elkaar na te denken over een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. En aan de orde is zo'n beetje het gedeelte uit hoofdstuk 1 vanaf vers 19. En dat loopt dan door tot en met 30. Ik denk niet dat we dat helemaal afmaken vanavond, maar we gaan kijken hoe ver we komen. Voordat we dat zullen doen, dan denk ik is het goed om met elkaar Gods aangezicht te zoeken en zijn leiding te vragen over deze avond. Wacht even tot de laatste broeder die binnenkomt ook zit. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. En met elkaar ook vanavond weer mogen nadenken over de inhoud van het gedeelte dat aan de orde is. Filippenzen 1, versen 19 tot 30. En we verwachten alles van u, Vader. Of we ver komen of niet ver komen in dat gedeelte. Het maakt eigenlijk niet uit als datgene wat we met elkaar van u krijgen tot opbouw is voor ons geloof en voor elkaar. Tot opbouw van de gemeente en bovenal tot lof en eer van uw heilige naam. En daar bidden we u voor om een geest van wijsheid en ontholling in erkenning van u. Dank u wel dat we op u mogen rekenen. U die ons geroepen heeft, u leidt ons ook door uw geest, de heilige. En allen die door uw geest geleid worden, zijn zonen van u. Dank u wel, God, dat we dat mogen beseffen. Dat een heel bijzondere gebeurtenis is. Dat u ons het geloof geschonken heeft. En met het geloof ook uw geest in ons gegeven heeft, waarmee we ook verzegeld zijn. Dank u, Vader, dat we uw vader mogen noemen, omdat u ons gemaakt heeft tot gezinsleden van u. En we zijn diep dankbaar voor die geweldige uitroeping en ook voor de roeping waarmee u ons geroepen heeft. U heeft ons gerechtvaardigd en dat die rijkdom om zo in alle vrijmoedigheid daarom met u te mogen spreken, met u te mogen omgaan en nu met ons, door het geloof van onze Heer Jezus Christus, dat is een rijkdom die we iedere dag mogen ervaren. Dank u wel, u bent nabij, ook vanavond. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, Filippenzen, een brief die begon met de aanhef dat Paulus en Timotheus slaven waren. Er wordt hier eigenlijk geen beroep gedaan op hun apostelschap of wat dan ook. Ze zijn slaven van Christus Jezus. En dat beeld dat geeft ons gelijk aan waar de brief over gaat. Over wandel, over dienstbetoon. En daar is Paulus ook mee bezig. Het volgende aspect wat ook in de eerste gedeelten gesproken wordt, is dat hij geboeid is. Hij is een gevangene. En hij zit in Rome. En daar is hij terechtgekomen omdat hij een beroep gedaan heeft op de keizer. Hij werd aangevallen in Jeruzalem door de vele duizenden Messias gelovigen, waarvan Jacobus dan de leider was. En hij werd op een vermeende gebeurtenis werd hij belaagd. Ze dachten namelijk dat hij een heiden in de gebieden van het tempelcomplex had gebracht, waar ze niet mochten komen. Het was een vermeende beschuldiging. Maar ja, tegen de tijd dat je je daartegen kan verdedigen, werd je bijna vermoord. Dus op een gegeven moment, toen die opstand in Jeruzalem uitbrak en hij zijn broeders naar het vlees toesprak, op een gegeven moment luisterden ze wel even, maar dat liep uit in een heel groot tumult, waardoor de Romeinse hoofdman ingreep en hem in veiligheid bracht. Nou, daar vandaan is hij ook nog voor Agrippa gekomen. En later beriep hij zich ook op de keizer. Ja, nou, en zo kwam hij in Rome terecht. Een beetje anders misschien dan hij zelf gepland had. Alhoewel, ik heb niet de indruk dat Paulus heel veel plande. Ik denk dat hij meer bad dan dat hij plannen maakte. En hij in overgave was van waar de Heer hem zou leiden. En die leidde hem uiteindelijk naar Rome. Hij is gevangen gezet in Rome, maar, en dat is een hele bijzondere zaak. Hij was al een keer ontsnapt onderweg bij een schipbreuk aan de dood. Niet alleen maar door de schipbreuk, maar ook door de Romeinse soldaten die alle gevangenen aan boord hadden willen ombrengen. Omdat ze bang waren dat er dan anders misschien tijdens die schipbreuk of die zware storm die hij meemaakte, dat er iemand zou ontsnappen. En dat moest in alle tijden voorkomen worden. Maar God die bewerkte het zodanig dat ze het vertrouwen hadden in Paulus toen hij sprak dat niemand dood zou gaan bij die schipbreuk en dat ze allemaal veilig aan land zouden komen. En toen heeft de hoofdman van die groep Romeinen heeft besloten om de gevangenen niet om te brengen. Dat was een hele bijzondere gebeurtenis. Aan twee kanten bedreigd door de dood en God redde hem uit. En zo kwam hij dan uiteindelijk in Rome terecht. En misschien is het goed om even te lezen wat er in Handelingen 28 staat. Het laatste vers van Handelingen 28, waar hij dus in Rome ook Joden ontmoette. Leiders van de Joden ontmoette, daar met hen in gesprek kwam. En dan staat er in vers 30, laten we dat dan maar doen, die laatste twee versen. En hij bleef de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en onderrichtgevende aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid zonder enige belemmering. Nou, dit is een hele bijzondere zaak dat een gevangene A. In een eigen gehuurde woning mag zijn, door 1 soldaat bewaakt wordt, niet in een cel zit of in onderaardse gewelven. Een eigen gehuurde woning, de vrijheid had om iedereen te ontvangen, de vrijheid had om te spreken over het koninkrijk Gods en over de Heer Jezus Christus. In alle vrijmoedigheid, er werd hem niets in de weg gelegd. Het was zelfs zo dat zelfs mensen van het praetorium, het garnizoen, die toch in nauwe relatie stonden met de machthebbers, de keizer en de mensen die daar de macht hadden, zelfs daar, die kwam het evangelie ter oren. En sommigen die schijnen ook tot geloof gekomen te zijn. Nou, dat is dat in de achtergrond. God heeft iets bewerkstelligd wat niet helemaal gebruikelijk was. Laten we maar zo zeggen. En dat was de reden dat je kan zeggen dat het evangelie in die 2 jaar dat Paulus gevangen zat en hij zijn brieven schreef aan de Efeziërs. Niet aan de Efeziërs, het was een rondzendbrief. Maar die is in Efeze gevonden. De brief aan de Efeziërs, de brief aan de Filippenzen en de brief aan de Colossenzen. Dat zijn de 3 brieven die uit Rome vandaan geschreven zijn. En die brieven, die heeft God eigenlijk over de hele wereld laten voorlezen. en die brieven, die hebben meer vrucht gehad dan al zijn reizen die hij eerder gemaakt had. Terwijl hij gevangen zat, geboeid was, is de vrucht van de evangelieverkondiging groter geweest dan in de tijd dat hij in vrijheid overal op reis was om het evangelie te verkondigen. Dus Paulus mocht ongehinderd met vrijmoedigheid de dingen aangaande onze Heer Jezus Christus leren. We zijn op bladzij 18 gekomen van de werktekst. Waarboven staat: Paulus vreest de dood niet. En dat is een gedeelte wat gaat over de hoofdstuk 1, vers 20 tot 23. We gaan er maar eens wat uit lezen. Christus grootmaken is nu het enige dat zijn, Gods, oude slaaf nog voor ogen heeft. Alleen vanuit dit standpunt toetst hij alles wat om hem afkomt. Natuurlijk is het voor hem en voor zijn vrienden, de Filippenzen, de grote vraag wat de uitkomst zal zijn van zijn gevangenschap. Hij moet voor de keizer komen en dat was de leukste visite die je af kan leggen. Want als hij met zijn verkeerde bij naar het bed gestapt was en duim ging naar beneden, dan dat gebeurde dan bij de spelen in de arena's, en de duim ging naar beneden, dan was het tot de dood erop volgt. Dus ja, dat was best een spannende tijd en ik denk ook dat die Filippenzen erg bezorgd waren. Je moet je voorstellen wat er gebeurd was daar. Daar kennen ze Paulus van. Hij had in Filippi ook in de gevangenis gezeten. En daar kwam dan, toen is die aardbeving gekomen. Ze zongen midden in de nacht liederen tot Gods eer. De aardbeving kwam. En nou, u kent alle gebeurtenissen hopelijk nog vanuit de handelingen. Maar de boeien raakte los van de gevangenen. Maar niemand die ging er vandoor. En de gevangenbewaarder en heel zijn huis, die kwamen tot geloof. En ja, toen beriep Paulus zich ook nog op het feit dat hij een Romein was. En zonder vorm van proces in de gevangenis, in de diepste kerkers terechtgekomen was. Zijn voeten in het blok en zo. Geen bewegingsvrijheid, geen licht. Nou ja, en in die tijd denk ik dat in de kerkers niet alleen maar mensen ronddolden, maar ook ratten en zo. En dat soort dingen. Dus het was geen prettige nacht geweest. En Paulus beriep zich toen op het feit dat hij Romein was. En toen kwamen de... Toen stuurde de overheidsdienaar iemand om te zeggen dat hij naar huis mocht of zo. Dat hij vrij mocht zijn. Nee, hij zegt Paulus, maar zo doen we het niet. En toen kwam de overheid, bevreesd omdat zij een Romein gevangen gezet hadden zonder enige vorm van proces. En wat er toen gebeurde was dat Paulus zei, ja, ik zal gaan, maar ik ga eerst nog hier in Filippi naar die kleine gemeente, de broeders, om hen gedag te zeggen. En deze wijze van handelen, daarmee beschermde Paulus ook die broeders in Filippi en de zusters. Omdat hij met alle egards uitgeleide werd gedaan. Als hij als een misdadiger weggegaan was, dan was de gemeente ook beschouwd als in relatie staande met een misdadiger. Maar nu die een Romein was en door de overheid met uitgeleide gedaan werd, kan je zeggen. Dat sloeg ook terug op die gemeente. En dat was heel belangrijk. Dus die Filippenzen die waren zo blij geweest toen dat gebeurd was. En nu zat Paulus weer gevangen. Nu zat hij weer gevangen. Hoe moest het aflopen? Hij moest zelfs voor de keizer komen. En aangezien de keizer ook een Romein was, had Paulus daar niet veel voordelen van. Ja, hij was ook Romein. Misschien dat. Dat speelde allemaal. De Filippenzen, staat er dan, die vroegen zich af wat de uitkomst van zijn gevangenschap zal zijn. Hij moet rekening houden met een doodvonnis. Maar dat brengt hem niet van zijn stuk. Zowel leven als dood bekijkt hij vanuit hetzelfde perspectief. Het gaat hem er eerder om in niets beschaamd te worden, maar in alle vrijmoedigheid, zoals hij dat altijd gewoon was, Christus groot te maken zonder vrees voor de dood. Misschien kunnen we het zo zeggen dat Paulus niet klein te krijgen was in het grootmaken van God. En ik heb wel eens een beetje moeite met dat woord grootmaken. Dat hoor je vaak. Toch is dit een woord wat hier gebruikt wordt in de tekst. En dat staat in vers 20. Ik heb hier de concordante vertaling voor me. Daar staat dan: in overeenstemming met mijn voorgevoel en verwachting dat ik in niets beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu Christus zal worden groot gemaakt in mijn lichaam. Wat houdt dat grootmaken nou in? Ik heb er wel een beetje over nagedacht, want het komt op mij ook wel eens een heel klein beetje over van, ja, kunnen kleine mensen God groot maken? Begrijp je? Of zoiets als, dat woord zegenen, hè? Dat mensen God zegenen. Ik denk dan altijd maar aan de grondbetekenis van het woord zegenen, dat is goed spreken. Goed, mensen kunnen wel goed spreken over God. Maar de Hebreeënbrief zegt eigenlijk dat alleen het hogere het lagere kan zegenen. Dus wij zijn lager dan God en nog niet zo'n klein stukje ook. Dus wij kunnen God niet echt zegenen, maar wat we wel kunnen is goed spreken over God. Zeker als dat evangelie onze harten vervuld heeft, dan kunnen we goed spreken over God. Nou, als ik denk aan grootmaken, hoe doen we dat? Nou, hier staat dat Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, het zij door leven, het zij door dood. Dat schrijft Paulus. En dan denk ik heel een beetje aan die momenten dat Paulus een paar keer gebeden had tot God vanwege een doorn in zijn vlees, of God dat wilde wegdoen, die doorn in zijn vlees. En dat gebeurde niet, want had God hem bekendgemaakt: mijn genade is u genoeg. En dan komt er iets wat vanuit de mens vandaan onbegrijpelijk is, maar dat het juist in zwakheid is dat God zijn kracht kan betonen. En zo zie ik ook dit grootmaken. Dat grootmaken van God is de wijze waarop God het geeft om ons lijden te ondergaan. Paulus schrijft hier dan dat het over zijn lichaam gaat. Op een andere plek komt het ook nog wel een heel klein beetje op een andere manier tot uitdrukking. Maar dan gaat het om dat het lijden, zelfs de dood, het leven of de dood, dat wanneer God ons daar doorheen draagt, dat tot eer van God kan zijn. En dat op die manier in ons leven God groot gemaakt wordt, omdat hij al die dingen leidt. En omdat wij dat ondergaan op de manier waarop het staat in 1 Korinthe 10. Zullen we dat eens opzoeken? 1 Korinthe 10, vers 13. Een hele bekende tekst. We gaan het eerst over alle gebeurtenissen die Israël overkomen is in de woestijn, vanaf vers 1... En dan op een gegeven moment staat er in vers 13 of vers 12: daarom, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand bent. Nou, dat woordje uitkomst is altijd een bron van veel verwarring. Over het algemeen is dat niet, wat ik dan maar zeg, het ontsnappingsgaatje of zo. God geeft niet altijd een uitkomst op de manier dat de verzoekingen en de moeilijkheden verdwijnen. maar God geeft er een uitkomst aan, kan je zeggen. God geeft er een voortzetting aan. Alles heeft in Gods handen een doel. En de uitkomst is datgene wat God ermee uitwerkt. Niet dat wij eraan kunnen ontsnappen. Dat is heel vaak Gods bedoeling niet. We zullen misschien straks nog wel ietsje verder zien dat lijden voor Christus voor gelovigen zelfs een voorrecht is. Dus waarom zou God dat van ons wegnemen als dat tot opbouw is? Maar het gaat om, God gaat er iets mee bewerken. En of dat in dit leven is, of dat het een leerproces is door lijden heen, om straks in onze hemelse bediening de plaats aangewezen te krijgen waar dit lijden mee heeft naartoe gewerkt. Ik hoop dat u mij begrijpt. Christus groot maken, dat is eigenlijk dat wij klein zijn. En dat we klein zijn is dat wij erkennen dat wij niet bij machten zijn om onszelf te redden. Dat wij alles mogen verwachten van God die ons in dat alles nabij is. Christus groot maken zonder vrees voor de dood. Kijk, over het algemeen hebben wij als mensen, zowel gelovigen als ongelovigen, de neiging om als er ons iets overkomt, dan gaan we Jan en Alleman bellen. En dan gaan we naar de dokter toe. En allemaal heel verstandig hoor, naar de dokter gaan en pilletjes en behandeling. Prima, niks op tegen. Maar we gaan Jan en Alleman bellen. En als het dan niet helpt, dan krijgen we adviezen. Nou, je weet niet waar je terecht zou komen als je al die adviezen zou opvolgen. Maar het enige en wat ons in beslag neemt, en dat wil ik eigenlijk daarmee zeggen, is dat wij eraan willen ontsnappen. Maar God geeft lijden, en zeker in deze eon, de boze eon, waarin het lijden van de tegenwoordige tijd zo prominent aanwezig is, maar geeft dat lijden ook aan ons om er iets mee uit te werken. En heel veel dingen zijn verdrietig. Maar ik heb in mijn eigen leven ervaren, en mijn lijden is niet zo heel groot geweest hoor. Maar ik heb wel in die periodes ervaren dat het een beetje tegen zat en dat het moeilijk was. Waar ging ik naartoe? Niet naar de buren, ik ging naar God. Begrijp je? En dat is het gevolg van lijden in het leven van een gelovige. Uiteindelijk kom je daardoor dichter bij God en je gaat het van hem verwachten. En op een gegeven moment, wanneer je misschien 10.000 keer gevraagd heeft of het nou niet over mag zijn enzovoort, geef je je over. En sommigen kunnen dat al na 1 keer en anderen na 10.000 keer. Maar op een gegeven moment komt er overgave. God, uw weg is de beste. Hoe moeilijk het ook is. Goed, Paulus die zat dus gevangen met de kans op het feit dat hij ter dood zou worden veroordeeld. En in die periode van het Romeinse Rijk, misschien wat later denk ik nog, maar was het heel gebruikelijk om, als er vervolgingen waren, om dan ze de mensen die vervolgd werden, en dat konden ook gelovigen zijn, om die in de arena tot vermaak van een groot publiek door gladiatoren of door dieren, wilde dieren, te laten ombrengen. Dus Paulus had de mogelijkheid om een doodvonnis te krijgen. En daar wordt dan over gesproken in vers 21. Want daar staat dan, want voor mij is het leven Christus en het sterven winst. En dan gaat het verder in vers 22. Indien het nu is leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vrucht op het werk. en waaraan ik de voorkeur zal geven, maak ik niet bekend. En dan komt eigenlijk de oplossing die Paulus voor ogen heeft in vers 23. Ik word echter uit deze twee gedrongen, hè, sterven of leven. Uit deze twee word ik gedrongen het verlangend hebben om losgemaakt te worden en tezamen met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. En daarom staat er in dit gedeelte boven, Paulus heeft geen voorkeur voor leven of dood. Hij weegt alle mogelijkheden af en constateert dat hij het daarbij toch niet voor het kiezen heeft. Voor hem is het leven Christus en het sterven als getuige van Christus is winst. Want als hij leeft, dan zullen zijn verdere inspanningen vrucht kunnen dragen. En of dat ook het geval zou zijn als hij zou sterven, dat is onbekend. En daarom maakt Paulus zijn voorkeur niet bekend. De gangbare Bijbelvertalingen wekken in vers 1, hoofdstuk 1 vers 22 de indruk dat Paulus voor een dilemma stond. Nou, dat is in tegenstelling tot wat hij in de vorige zinnen heeft geschreven. Hij maakt alleen duidelijk dat hij geen voorkeur voor leven of dood heeft. Maar in vers 23 verklaart hij toch het verlangen te koesteren om losgemaakt te worden. En losgemaakt worden, dat wijst op sterven. Want dat zou verreweg het beste zijn. Kortom, ook al wenst hij veroordeeld te worden, deed hij toch zijn uiterste best om zich te verdedigen. Nou, ja. Hij wordt uit die twee gedrongen. Leven of dood. Kijk, er is een overweging mogelijk bij Paulus geweest. Dat als hij in leven blijft, dat hij vrucht zou dragen in het werk. Maar er kan ook een overweging geweest zijn dat zelfs zijn sterven vrucht zou dragen. Kijk, we kennen misschien de uitspraak uit het verleden dat de martelaren zijn het zaad van de kerk. En als hij als martelaar zou sterven, zou dat ook mogelijkerwijs de naam van Christus verbreid hebben. Maar hoe het ook zij, Paulus blijft er eigenlijk een beetje onverschillig onder. Van ik heb het niet voor het kiezen en we zien wel wat God daarin zal geven. Nou, Paulus die leefde nog 2 jaar in Rome en hij schreef die brieven, dus hij is die tijd in leven gebleven en we weten dat uiteindelijk ook hij voor de keizer gekomen is. Hij heeft daar gestaan en niemand stond hem terzijde, zegt de tweede brief aan Timotheus. Maar hij werd gered door God uit de muil van de leeuw. Ja, nou ja. Hij wou natuurlijk niet de keizer met naam en toenaam vermelden, maar het was de muil van de leeuw. Kijk, waar Paulus echt naar verlangde, dat is het opstandingsleven. En opstandingsleven, dat kan je ook nu al hebben. Namelijk, Paulus schrijft in hoofdstuk 3, over opstandingskracht. En die opstandingskracht, nog niet in volle kracht aanwezig. Net zo min als Heilige Geest die in ons woont, nu als een waarborg in ons is en ook nog niet volledig tot werking kan komen vanwege de beperktheid van ons lichaam. Hè, het stervensproces dat in ons gaande is, het vlees, dat niet geschikt is om die heerlijkheid te mogen ervaren in zijn volle kracht, maar wel geschikt is. Althans, Gods geest in ons maakt dat het vlees het niet meer voor het zeggen heeft in ons. We zijn geen slaven meer van zonde, want je weet toch, de gezindheid van het vlees is vijandschap met God. En wij zijn, toen wij nog vijanden waren, heeft God ons met zich verzoend door de dood van de Zoon. Romeinen 5. Dus Paulus verlangde ernaar met Christus te zijn. Nou, dat is hetzelfde verlangen als wat wij hebben. We verlangen naar de dag dat Christus ons hier wegrukt tot de ontmoeting van hem in de lucht. Dat is een ontmoeting in de lucht. Ik moet er altijd een beetje om lachen. Op die plaats, waarom is dat in de lucht? En dan denk ik, och, dat is toch goddelijke humor. Want de lucht is de plaats van de machten en krachten van de boosheid. En daar, in dat domein van vijandschap, daar wordt de Bema opgericht. Daar komt de ontmoeting in de lucht. En mogelijkerwijs dat al die machten en krachten zeer verbaasd zullen zijn vanwege die ontmoeting die daar plaatsvindt tussen de Heer en zijn gemeente. Ja. Het lichaam van Christus wordt met het hoofd van de gemeente verenigd. En daarna zullen we te midden van de hemelingen een dienstwerk doen dat zijn weerga niet kent. En waartoe geen mensenhart is opgeklommen. Al wat God heeft weggelegd voor zijn heiligen. Goed, geketend in het vlees en vrij in de geest is het volgende stukje. Voor zover het hemzelf aangaat, legt hij zich bij voorbaat neer bij de uitkomst van het proces. Maar hij beseft dat het voor zijn broeders noodzakelijker zou zijn als hij in leven bleef. En daarvan overtuigd weet hij dat hij zal blijven tot hun vooruitgang en vreugde van het geloof. Dan zal hun roem overvloeien in Christus Jezus door zijn hernieuwde aanwezigheid bij hen. Hij is ook later vrijgelaten en zal ongetwijfeld bij hen geweest zijn, zoals hij dat ook gehoopt had. De schrift schrijft daar verder niet over, aangezien dit deel van zijn levensloop niet het symbool is van de thans heersende genade. Zo zijn wij gehouden hem te zien als geketend in het vlees, een geboeide gevangene, maar als uiteindelijk vrij in de geest. Geketend in het vlees. Paulus geketend in het vlees. Goed, dat kan je beperkt houden tot waar Paulus zich bevond in zijn kamer, maar met een Romeinse soldaat die hem geketend heeft misschien, of aan de soldaat zelf, dat weet ik niet, of aan een voorwerp in die kamer. Maar als je het breder ziet, dan zijn ook wij als gelovigen, wij zijn ook geketend in het vlees. We zijn door God geroepen en met die roeping heeft God zijn geest in ons gelegd en ons verzegeld. Maar dat is in de innerlijke mens. Hè? We mogen weten dat we door de werking van Gods geest de nieuwe mens, als het ware al in ons innerlijk, is dat al een nieuwe mensheid. Maar ons lichaam spartelt tegen. Ons lichaam, nou niet eens zozeer ons lichaam, het vlees. Daar moeten we over spreken, hè? Want het is de gezindheid van het vlees die vijandschap is tegen God. En waarom is dat? Omdat er in ons lichaam een stervensproces gaande is, wat zich met name uitdrukt in het vlees. Dat is het bederf dat in ons plaatsvindt en dat we vanaf Adam vandaan is dat doorgegeven door alle mensen heen. En zo is ook dat sterveling zijn over ons gekomen. En die buitenkant en die binnenkant, die zijn in strijd met elkaar. Paulus heeft dat heel mooi beschreven in Romeinen 7. Toen die nog niet door God... Hij spreekt dan over het verleden. Hè, waarin die leefde als zijnde bijna onberispelijk naar de wet en zo. Alleen begeren, dat was een groot probleem bij hem. Want hij strekte zich enorm uit om de beste te zijn van zijn tijdgenoten. Die leiding gaven in het geloof. Hè. Hij wilde daarin de beste zijn. Nou ja, dat kan je nalezen. Onder zijn tijdgenoten was hij ook. Maar dan schrijft hij in wat hoofdstukken verderop. Dat alles wat hem toen van waarde leek te zijn. Dat heeft hij als verwerkt, als vuilnis geacht. Om Christus te winnen. Nou, die strijd die Paulus beschrijft vanuit het verleden in Romeinen 7, dat komt erop neer dat hij uiteindelijk moet erkennen dat wanneer hij het goede wil doen, dan staat het kwade hem nabij. En het ging zelfs zover dat hij zich omschreef als een stuk wrakhout. Wat zal mij redden uit het lichaam van deze dood? En dan zegt hij... Wat hij ontdekt heeft, wat God in hem gelegd heeft, genade doet het. Kijk, en daarin blijkt de onmacht van de mens om uit zichzelf, om uit eigen kracht, God welgevallig te zijn. Ja, het is... het is ook moeilijk. Het is ook moeilijk om... jezelf in zo'n danige manier te, op een zodanige manier te leven dat je echt werkelijk in overgave aan de wegen van God wil leven. Maar als die overgave er is, dan werkt Gods geest in je dat het vertrouwen steeds groter wordt. En de zekerheid van je geloof steeds groter wordt. Ik wil daar straks nog wel wat verder over zeggen. Nu, we gaan maar even verder lezen. Ja, maar hij was geketend in het vlees ook. Ons vlees ketent ons, als het ware, dat die nieuwe mensheid die in ons innerlijk is, niet in dit lichaam, volledig tot ontplooiing kan komen. Daar hebben we een ander lichaam voor nodig. Dat is het heerlijkheidslichaam. Nou, er staat hier een stukje in het stensel over een legende. Namelijk de legende van Paulus' dood. Nou, dat lezen we maar heel snel door. Dan weet u ook dat dat inderdaad een legende is. Toen de auteur, dat is, de auteur is broeder nog, als ik het wel heb. Toen de auteur Rome bezocht, zag hij tot zijn verbazing beelden van Paulus met een zwaard in zijn hand. Zijn gids legde hem toen uit dat iedere heilige gewoonlijk afgebeeld wordt met het voorwerp dat zijn dood veroorzaakt had. Wij mogen echt vrij zeker van zijn dat Paulus niet met het zwaard is geëxecuteerd, nog afgezien van de vraag of hij überhaupt ooit gedood is. Gedood worden gebeurt door een ander. Hè. Doodgaan, dat overkomt je, maar dat is gewoon het normale proces. De legende daarover vinden geen steun in de schrift. Dat verlost ons tegelijkertijd van een andere theologisch waanbeeld, dat van Paulus' tweede gevangenschap. Al dit soort schrift inleg deugt niet en is voor het geloof van nul en geenerlei waarde. Nou ja, Paulus met een zwaard in zijn hand. Het enige zwaard wat Paulus in zijn handen heeft is een beeldspraakzwaard, namelijk het kortzwaard van de geest. Een uitspraak van God. De vrijlating van Paulus. Wanneer Paulus het over zijn dood heeft, karakteriseert hij die als een plengoffer, een losmaking. 2 Timotheus 4, vers 6. Zullen we dat maar even lezen? We hebben daar ook een concordante vertaling van. 2 Timotheus 4, vers 6. Een losmaking. In 2 Timotheus, dat noemen we ook wel het testament van Paulus. Waarin die... op alle gevaren wijst die de gemeente te wachten staan, maar in vers 5, laten we daar maar beginnen. Maar jij wees nuchter in alles. Leid kwaad als een uitstekend soldaat van Christus Jezus. Doe het werk van een evangelist. Vervul je dienst ten volle, want ik ben al als drankoffer uitgegoten en de era van mijn losmaking is aanstaande. Dus hier wordt de losmaking in verband gebracht met zijn ouderdom en met dat, ja, hij een plengoffer, een drankoffer, hij is uitgegoten. Dat wijst erop dat hij zijn dood aanstaande achtte in dit gedeelte. Ik heb de uitstekende strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof bewaard. Verder is voor mij de krans van gerechtigheid gereserveerd, die de Heer, de rechtvaardige richter, mij zal uitreiken in die dag. Welke dag? In die dag. Wanneer we de ontmoeting hebben met de Heer in de lucht. Wanneer we daar verheerlijk zullen zijn. In die dag. Weet u wat zo bijzonder is aan de brief aan de Filippenzen? Daar gaat het ook. 7, 8 keer over die dag. Of over de dag van Christus. Als je dat eens voor jezelf goed zou doorlezen. En erop zou letten. Dan is het hele vreemde. Dat in een brief die over onze wandel hier op aarde gaat. Als gelovigen. Dat daar heel veel keer verwezen wordt naar de dag van Christus, dat we in heerlijkheid de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Ik zal u heel kort eventjes, hè. Maar Filippenzen 1, vers 6. Hij die onder jullie een goed werk onderneemt, zal het voltooien tot aan de dag van Jezus Christus. Vers 10. Zodat jullie toetsen wat belangrijk is, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstoot geven tot in de dag van Christus. Zomaar eventjes. Hè? In vers 23, misschien hebben we er overheen gelezen. Maar daar staat, ik word echter uit deze twee gedrongen het verlangen hebbend om losgemaakt te worden. En tezamen met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Verwijst ook weer naar het samen zijn met Christus. In heerlijkheid. Nou, leest u dan maar zelf verder. Ik geef u nog een tekstje om te lezen uit 2 vers 11. Uit 2 vers 16. In de dag van Christus staat daar. 3 vers 12. 3 vers 14, 3 vers 20 en vers 21. Nou, dan hebben we al 9 verwijzingen naar onze heerlijkheidstoekomst in een brief die gaat over de wandel hier op aarde. Dat moet toch aan denken zetten, hè? Ik heb onlangs een keer op zondag gesproken over verlossing en vrijkoping. Ik heb toen ook het jubeljaar erbij genomen enzovoort. Maar verlossing en vrijkoping. Dat zijn de twee grote zekerheden. Namelijk Golgotha, waar verlossing gegeven wordt. En de vrijkoping, dat is de verlossing plus, de toekomst die daarvan het gevolg is. Wanneer we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat zijn de twee zekerheden die ons leven omspannen. Ons huidige leven is tussen Golgotha en de dag van Christus ingesloten. Het zijn de twee zekerheden die we hebben. En als we, ja, daar kan je je aan vasthouden. Dat is een geestelijk, ja, hoe moet ik het zeggen, een geestelijke kabel als het ware. Die van Golgotha loopt tot de Bema. En we kunnen ons elke dag aan die twee zekerheden vasthouden. Om niet weggeblazen te worden in alles wat er in de wereld gebeurt. Niet in twijfel te geraken. Maar dat zijn de twee vaste punten waar ons huidige leven tussenin geklemd is. En die twee vaste punten. Eén is nog toekomst, maar een zekere verwachting is het. Geen onzekere, het is een zekere verwachting. Ik heb wel eens programma's gezien en ik heb dat ooit misschien wel eens gezegd hoor. Maar je moet eens een bergbeklimmer zien. En dan op een gegeven moment, dan gooit hij met een soort ankertje gooit hij naar boven. En dan hoopt hij dat dat ankertje daarboven ergens blijft hangen. En dan rukt hij er een paar keer aan tot het zeker is. En dan klimt hij zo met behulp van een touw dat aan het ankertje zit, klimt hij omhoog. Dat is onze toekomstverwachting. Wij klimmen in dit leven onder alle moeilijke omstandigheden, klimmen we omhoog naar onze toekomstverwachting. Weten dat onze toekomstverwachting verzekerd is door het offer dat onze Heer Jezus Christus bracht op Golgotha, dat hij stierf voor onze zonden. We zijn op weg naar huis, zegt een lied. En reken maar, we zijn op weg naar huis. Paulus van Eilating. Nou, we hebben het net even gehad over die losmaking. Hè? We hebben net gelezen uit 2 Timotheüs 4, vers 6. Nou, wat verderop. Daar staat hoe dat proces van Paulus verlopen is. Dat is 2 Timotheüs 4, vers 16 tot 18. Even kijken. Bij mijn eerste verdediging stond niemand mij bij, maar allen verlieten mij. Laat het hun niet aangerekend worden. Maar de Heer stond naast mij en gaf mij kracht, opdat door mij de heroudboodschap ten volle vervuld wordt en alle naties die horen. En ik ben geborgen uit de muil van de leeuw. De Heer zal mij bergen van ieder boos werk en redden tot in zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid in de eonen van de eonen. Paulus is geborgen uit de muil van die leeuw. Wat verreweg het beste is. Gezien deze feiten moeten wij de gangbare vertalingen en interpretaties die Paulus naar zijn dood laten verlangen met wantrouwen bekijken. Paulus verlangde niet naar zijn dood. Paulus die had zelfs geschreven in 1 Korinthe 15 dat de dood een vijand is. Het is de laatste vijand zelfs. De dood is een vijand. Anders zou Paulus' vrijlating nog erger zijn dan zijn dood. Een schriftgetrouwe concordante lezing veegt echter alle problemen van tafel, want Paulus had niet te kampen met het dilemma van leven of dood, maar was gedwongen met beide mogelijkheden rekening te houden. Ik word echter vanuit deze twee gedrongen. Nog leven, nog dood hebben zoveel aantrekkingskracht als die derde mogelijkheid, namelijk tezamen met Christus zijn. Hij is het die ons aan het hart gelegen moet zijn, net als bij Paulus. Dit is de oplossing voor de vraag leven of dood? Het antwoord op die vraag is dus geen van beide. Laten wij liever de onsterfelijkheid hebben als wij eenmaal tezamen met Christus zijn, want dat is verreweg het beste. Het is het beste wat ons zal overkomen. Rijkhalzend uitzien naar Christus. Dus dood is niet verreweg beter dan leven. Paulus zou zoiets nooit kunnen beweren. Deze hele passage van de brief aan de Filippenzen heeft in de kerkelijke traditie aan kracht verloren, doordat zij blind is voor de oorspronkelijke verwachting van de gemeente. Ja, dat is ook wel zo, hè? De verwachting, de traditionele verwachting is, ja, ik weet niet wat u ervan geleerd hebt. Wat heeft u van de traditionele verwachting geleerd? Oh ja, als we doodgaan, dan zijn we gelijk in de hemel. Ja, dat hebben we geleerd. En anderen die hebben misschien nog andere meningen, dat de dood gewoon het einde is. Sommigen waren er in het verleden die zeiden al dat de opstanding al had plaatsgevonden. Nou, lekker, dan zit je hier en de opstanding is al geweest. Dan weet je dat je er niet bij zit. Nou, dat is een zeer grote afbraak van het geloof. Anderen leren weer dat de toekomst in het verleden gebeurd is. De geschiedenis van de kerk. Ja, de kerk verwacht iets met 1000 jaar. Het duizendjarig rijk, dat verwacht de kerk, de traditie verwacht dat, maar die heeft aan de andere kant de leer verkondigd dat die 1000 jaar al 2000 jaar geleden begonnen zijn. Dus ja, ik heb een komma verkeerd gezet of zo, maar ik weet ook niet. Maar het is al 1000 jaar voorbij. Wat voor verwachting heb je dan? De kerk is zijn verwachting kwijtgeraakt, zijn oorspronkelijke verwachting waar de brief aan de Thessalonicenzen heel duidelijk over spreekt. 1 Thessalonicenzen 4, versen 13 tot 18. Maar deze brief, de Filippenzenbrief, hoe is het mogelijk? Een brief die over de wandel gaat, spreekt over het moment dat wij, 3 vers 21 staat het, dat wij gelijkvormig gemaakt zullen worden naar het beeld van de Zoon. In heerlijkheid. Dat is onze verwachting. En dat is volgens de Efeesbrief is dat een eerdere verwachting. Een eerdere verwachting dan zelfs Israël heeft. Een voorverwachting, hè, noemen we dat. Goed, de kerk is blind voor de oorspronkelijke verwachting van de gemeente. Toen Christus op aarde was, behoorde de dood niet tot zijn gevolg. Niemand komt tot hem in de dood. Of het moet zijn dat hij niet langer dood is. Het is de aanwezigheid van Christus die een dode levend maakt. Nou, en dat staat nou prachtig beschreven in 1 Thessalonicenzen 4. Dat de Heer nederdaalt en met een bevelsroep, die de doden zullen horen bij zijn aanwezigheid, die horen die roep. Het is ongelooflijk. Maar zij die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dus iedereen die nu gestorven is, die is nog niet opgestaan. Dat is een beeld van de kerk. Maar wanneer de Heer ons komt halen voor zijn ontmoeting in de lucht, dan komt daar een roep dat de doden zullen eerst opstaan. En zij die op dat moment levend zijn, zullen verheerlijkt worden. En zo zullen die doden die opgestaan zijn in heerlijkheid, en zij die veranderd worden tot heerlijkheid, zullen tezamen de Heer tegemoet gaan. Nou ja, niet tegemoet gaan. Zullen tezamen weggerukt worden tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Dat is onze verwachting. Wanneer wij een ontmoeting van hem hebben in de lucht, om altijd samen met hem te zijn. Wat doen we? Gaan we nog een klein stukje door of drinken we eerst koffie? Eerst even laten bezinken. Oké, dan gaan we strekjes zo onderling aan het afronden zijn. Dan kunnen we weer beginnen. Gerrit, we gaan weer verder met het tweede gedeelte. En dat tweede gedeelte, dat dan heeft u een, daarvoor heeft u een blaadje gekregen met erop een structuur. En, want de tekst gaat ons nu vanuit, vanaf Filippenzen 1, zeg maar vers, waar zijn we mee bezig, vers 2:23, gaat hij ons brengen naar Filippenzen 4 vers 11. En structuren die, ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Er zijn meerdere mogelijkheden om structuren te maken. In de Companion Bijbel, als je die in je bezit hebt, dat is een Engelse Bijbel van Bullinger, daar staan ontzettend veel structuren. Maar als je weer andere studies naslaat, dan zie je ook weer dat de structuren die andere broeders ja, produceren, dat die toch weer net wat anders zijn. Dus structuren zijn op zichzelf niet het woord. Maar dat er structuren in het woord zijn, dat is wel zeker zo. En vaak zijn die structuren, die hebben te maken met een soort spiegeling. Dat het begin van een brief of van een Bijbelboek of van heel Gods woord zich weerspiegelt in het slot. En zo werkt dat als het ware in een structuur naar het centrale gedeelte toe. Nou, in Gods woord denk ik dat het centrale gedeelte toch beschouwd mag worden als Golgotha. Maar in de Filippenzenbrief heeft in ieder geval broeder nog een structuur gegeven die misschien wel duidelijk is. Kijk, de structuur van Filippenzen 1 naar Filippenzen 4, de hoofdstukken, dan zie je dat in Filippenzen 1 vers 12 staat Paulus boeien in Christus. En een mogelijke spiegeling daartegenover kan zijn Filippenzen 4 vers 13, Paulus kracht in Christus. Dus een gebondene en toch de kracht van Christus. De tweede gedeelte laat zien dat Filippenzen 1 vers 19 tegenover Filippenzen 4 vers 11 gezet kan worden. Namelijk, daar staat dan Paulus onverschilligheid. Misschien is dat niet helemaal het goede woord. Maar hij maakte zich niet zo druk over. Paulus onverschilligheid ten opzichte van de dood zou dan staan in Filippenzen 4 vers 11. Tegenover Paulus welgevallen in noden of in lijden. Of wat hij in zijn nood ontvangen heeft. En dan is naar het midden, wat meer naar het midden toewerkend, is weer Filippenzen 1 vers 27. Het lijden van de Filippenzen met Paulus zou dan in hoofdstuk 4 vers 11 staan tegenover de zorg van de Filippenzen voor Paulus. Nou, het zijn hele mooie, toch wel hele mooie structuren die je terug kan vinden in het woord. En ook binnen hoofdstukken zijn weer structuren te ontdekken. Dus het, laten we het zo zeggen, het kan een steuntje zijn om eens te kijken hoe verwijst de schrift naar een ander gedeelte van de schrift. Heel vaak zie je ook dat Paulus die schrijft aan broeders en zusters. En aan het eind zie je dat hij de groeten doet van broeders en zusters. Nou, die twee dingen kunnen elkaar vaak uitleggen. Wie zijn die broeders en zusters misschien? Of wat dan ook. Nou, hier gaan we nu even naar Filippenzen 4 vers 11. En dat zou dan zijn de zorg van de Filippenzen voor Paulus. En waarom? We hebben net even over gesproken dat ze hadden meegemaakt dat Paulus uit de gevangenis gekomen was in Filippi. En nu zat hij weer in de gevangenis. Daar hadden ze zorg over. Hè? En daar hadden ze, ja, daar leden ze onder. En ze waren ook bang dat het evangelie daardoor misschien niet meer gepredikt zou worden. Nou, het lijden van de Filippenzen met Paulus uit hoofdstuk 1 vers 27. Daar staat tegenover de zorg van de Filippenzen voor Paulus. En daar gaan we dan even de tekst van de stencil van lezen over de Filippenzen 4 vers 11. De ervaringen die Paulus met het evangelie had en de velerlei materiële ondersteuning die hij daarbij genoot, hadden hem de meest zegenrijke les van alles geleerd: tevreden zijn. Vrede hebben. Los van de heersende omstandigheden. Hij had geleerd tevreden te zijn, ongeacht de situatie waarin hij verkeerde. Dat staat in hoofdstuk 4, vers 11 tot 12. En laten we dat dan toch maar even lezen. En daar staat dan: en ik verheugde mij in grote mate in de Heer, vers 10, 4 vers 10, dat jullie uiteindelijk opbloeiden in jullie gezindheid jegens mij, waartoe jullie wel gezind waren, maar geen gelegenheid hadden. Niet dat ik spreek over gebrek. Ik leerde immers tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben. Ik weet wat het is verootmoedigd te worden. En dat woord verootmoedigd, daar spreekt hij ook van met betrekking tot onze Heer. In hoofdstuk 2, dat Christus verootmoedigde zich. En wat betekent dat daar? Dat hij de goddelijke gestalte die hem eigen was, die van hem was, heeft hij afgelegd en hij is mens geworden. En als mens is hij de weg van het vloekhout gegaan, de weg van het kruis waar hij tot zonde gemaakt werd. Dat is een verootmoediging van het allerhoogste niveau tot het allerdiepste niveau. En dat wordt ook genoemd door Paulus verootmoediging. En ook hier gebruikt hij dat woord verootmoediging. Ik weet wat het is verootmoedigd te worden. Misschien besefte hij ook wel toen hij in Filippi in die gevangenis zat, met zijn voeten in het blok, in een kerker zonder licht. Dat was ook een verootmoediging. En in plaats van hard te schreeuwen en te roepen en haal me eruit en liederen zingen in de nacht. En God doet de wonderen. Hij was daar ook verootmoedigd. Nou, hij weet wat het is om verootmoedigd te worden en ik weet wat het is om overvloed te hebben. En overvloed kan je denken aan datgene wat die broeders uit Filippi deden. Je kan ook denken, dan moet je eens lezen, in het briefje aan Filemon. Wat een hele innige verbondenheid er was tussen Paulus en Filemon. En Paulus die had zelfs de vrijheid om te zeggen: als ik naar je toe kom, maak een kamer voor me gereed. Zo wist hij hoe welkom hij daar was. En Filemon zal geen arme man geweest zijn. Maar hij was wel lid van die gemeente daar. In Colosse, als ik het wel heb. Daar de liefde van Filemon en mogelijkerwijs ook het materiële, de materiële overvloed die hij daar kon ontvangen. Ja, dan is het, dan zegt hij: ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In een omgeving van broeders en zusters waarin we eensgezind zijn, waarin de liefde zo naar elkaar toe komt. En waar ik dan ook nog geen gebrek heb aan voedsel. Waar ik een dak boven mijn hoofd heb, een kamertje voor mezelf. Nou, dat is overvloed, hè. Hij weet wat het is om verootmoedigd te worden. En ik weet wat het is om overvloed te hebben. In ieder aspect en in alle omstandigheden ben ik ingewijd. Zowel in het verzadigd zijn als in het honger lijden. Zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden. In alles ben ik sterk in hem die mij kracht geeft. Christus. Daar hebben wij een kanon van, hè? Ik vermag alle dingen, staat er dan. In hem die mij kracht geeft. Paulus had overvloed en gebrek. Hij had het allemaal geaccepteerd. De reden was dat hij in alles ingewijd was. Het betreffende Griekse woord, een moeilijk woord, muieo, en het woord mysterion, geheimenis betekent dat, behoren tot dezelfde woordfamilie als de grondbetekenis dicht of gesloten. In vroegere tijden had God dicht of verborgen, gesloten gehouden wat hij voor de toekomst gepland had. Daardoor was het onbekend waarom hij met zijn schepselen handelde zoals hij deed. Nou, en dan mag je eens denken over die onbekendheid van de mens, van al Gods plannen, hoe Job leerde kennen wat Gods plannen waren. En als God dan gaat praten, dan slaat hij als het ware in al zijn ellende, want dat zat hij natuurlijk met die vrienden die het ook allemaal zo goed wisten, maar er helemaal niks van wisten eigenlijk. En dan in zijn ziekte en in zijn nood. En dan zegt God wat tegen hem. En dan slaat hij als het ware de hand voor zijn mond. Oeh, wat heb ik tegen u durven zeggen? Ik ken u eigenlijk helemaal niet. Maar nu leer ik u kennen. Nou, zo, als je het boek Job leest, moet je het begin lezen. Dan was hij rijk, getrouwd, kinderen, maar die verbod had geweldig, had kuddes en noem maar op. En dan raakt hij in de ellende. En aan het eind is hij nog rijker dan wat hij in het begin was. En zelfs is het zo dat God hem gezegd had, als jij voor die vrienden bidt, dan zal ik ze sparen. Is dat niet een heel klein beetje ook een beeld van een eon? Ook voor Israël? En misschien zelfs een beeld voor de gemeente dat door lijden heen werkt God naar heerlijkheid. Het is eventjes heel voorzichtig aangeduid hoor. We moeten niet te veel achterzoeken wat de gemeente betreft. Maar omdat hier staat, hè, God had het verborgen gehouden. Het was onbekend waarom hij met zijn schepsel handelde zoals hij deed. Maar toen hij zijn plan of zijn voornemen volledig onthuld had, genoten wij gelovigen het voorrecht om als het ware achter de coulissen te kijken. Zo kwamen we te weten dat ieder detail van onze ervaring een gezegend vervolg heeft. Nou, weer even terug in uw gedachten naar 1 Korinthe 10 vers 13. God geeft er een vervolg aan. God heeft er een uitkomst mee voor ogen die mogelijkerwijs verder reikt dan ons leven. Daarom willen we er niet in het minste aan veranderen. Wij weten nu waarom God ons welvaart en armoede geeft. Dat maakt ons tevreden. Dat te weten, gebrek of overvloed. Zelfs als het ons niet goed uitkomt. En we hebben het even gehad hè, over dat Paulus schrijft dat hij in zijn lichaam God groot maakt. De manier waarop wij met tegenslag, laat ik het dan zo maar noemen, omgaan, namelijk in overgave en God daarin niet, verontwaardigd benaderen, waarom het nou net ons moet overkomen, ja, dan denk ik altijd, oh, u gunt het wel een ander dan. Maar waarom het nou precies ons moet overkomen, wanneer dat het protest is en er is geen overgave, dan is er ook geen vrede. Maar naarmate we mogen groeien in het geloof, dan bewerkt God toch die overgave. Dat de vrede niet verdwijnt uit ons leven. Hoe moeilijk het ook is hoor. En ik weet dat er hele moeilijke dingen in mensenlevens voorkomen. Maar ik weet ook dat juist gelovigen, die het werkelijk alles van God verwachten, daar toch onder kunnen blijven staan. Want waar zien ze op? Ze zien op God. Ze zien niet op hun eigen omstandigheden. Ze zien op God die er een uitkomst mee voor ogen heeft. Een uitkomst die verder gaat dan ons beperkte verstand. Goed, het volgende stukje is 1 vers 27. De Filippenzen die lijden met Paulus mee. Dat stond in de structuur, het lijden van de Filippenzen met Paulus. We hebben nu net even wat nagedacht over de zorg van de Filippenzen voor Paulus. Ze hadden hem ondersteund. Ze hadden eindelijk de gelegenheid gekregen om hun gezindheid te uiten in een materieel geschenk. Het was ook de enige gemeente die met Paulus in rekening stond, van inkomsten en uitgaven enzovoort. Goed, Filippi was een Romeinse kolonie, gesticht door de vader van Alexander de Grote, en als het ware Rome in het klein, met alle Romeinse rechten en plichten voor haar burgers van dien. Daarvan heeft Paulus ook gebruik gemaakt, daar hebben we net over gesproken, over die gevangenis waar hij in terecht gekomen was en dat hij beroep deed op zijn Romeinse burgerschap. De Filippenzen hadden van zijn zorgen gehoord, nu hoopte hij ook van hen te horen wat hun zorgen waren. En dat ze daarin vast zouden staan in één geest, één van ziel, gezamenlijk wedijverend in het geloof van het evangelie. Nou, dat staat in vers 27, ik zal het even voorlezen. Alleen weest burgers waardig het evangelie van Christus. En als u hier over burgers leest, dan mag u een beetje denken aan het burgerschap dat wij hebben, dat onverbrekelijk verbonden is met de hemelen. Het gaat hier dus om een hemelsburgerschap. Waardig het evangelie van Christus, opdat ik, hetzij ik kom en jullie zie, hetzij ik afwezig ben en hoor wat jullie aangaat, dat jullie vaststaan in één geest, één van ziel, gezamenlijk wedijverend in het geloof van het evangelie en in niets verbijsterd worden. Later in de brief zou hij het belang van die eenheid, namelijk het hebben van dezelfde gezindheid, benadrukken in verband met die grote waarheid van hun hemels burgerschap. Ik heb het u net al genoemd, hoofdstuk 3, vers 20. Maar het is ook die gezindheid waar Paulus van schrijft in hoofdstuk 2, vers 1 tot 5. Maak dan mijn vreugde volkomen door eensgezind te zijn. Allemaal in diezelfde richting het van de Heer verwachten. Allemaal. Gericht. Gebouwd op dat. Op dat verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus op Golgotha. En uitziend naar onze toekomst. Dus later in de brief zou hij het belang van die eenheid, het hebben van dezelfde gezindheid benadrukken in verband met die grote waarheid van hun hemelse burgerschap. In 1 vers 27, het gedeelte waar we nu over lezen, bedoelt Paulus meer de eenheid van die gezamenlijke, de eenheid die gezamenlijke inspanning mogelijk maakt. Iets dat het kenmerk zou moeten zijn van iedere plaatselijke gemeente van gelovigen. Nou, kijk, wij hebben dan niet zo'n hele grote gemeente, maar in onze plaatselijke gemeente komen we bij elkaar. En soms is het zo dat er iets gebeurt waardoor we met elkaar gericht worden om hulp te verlenen. In het verleden hebben we dat wel eens gedaan aan de gelovigen op de Filipijnen. We hebben het wel eens gedaan met een grote ramp die gebeurde. In je eentje kan je niet veel. Maar als je als broeders en zusters in een plaatselijke gemeente met elkaar de dingen bespreekt, met elkaar op God gericht antwoorden zoekt, dan kan je veel meer dan in je eentje. En dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. Het waren niet enkelingen die uit Filippi wat geld gaven. Nee, het gaat over de Filippenzen die hem ondersteunden. Er stond een biddende gemeente achter Paulus, kan je zeggen. En zo konden ze Paulus met elkaar meer hulp geven dan wanneer ze nu en dan één eens eventjes een kaartje sturen met de hartelijke groeten. Alhoewel dat natuurlijk ook heel fijn is om te doen, want dan weet je dat er voor gebeden wordt. Maar soms dan mag het ook gestalte krijgen in materieel opzicht. Dus iedere gemeente, iedere plaatselijke gemeente die de blijde boodschap wil uitdragen, die kan ook tot, tot acties komen die je in je eentje, waar je in je eentje niet toe komt. Niet alleen de zevenvoudige eenheid van de geest die hen verenigt is nodig, maar ook de eenheid van ziel en inspanning om te kunnen dienen. Efeze 4, vers 3 tot 6. Eén lichaam, één geest, zoals jullie geroepen werden in één verwachting van jullie roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is in allen en voor allen en door allen en in allen. Nou weet ik niet 100% zeker of dat eerste goed zegt. Voor mij staat het niet goed in de tekst hier, hoofdstuk 4. Wat zei je, Andries? Ja, dus, ja, ik mis even wat, maar Filippenzen 4, dan staat er, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. Zo moet het staan. Lijden om Christus wil, vers 29, en daar gaan we ook mee afronden. Eén ding is zelfs beter dan alleen onze grote Heer te dienen en dat is lijden om zijnent wil. Ja, waar ga je nou aan beginnen, Gijs? Lijden. Dat is helemaal niet wat we zoeken. We zijn, we willen lijden ontvluchten. Het lijkt erop dat dit een bijzondere genade is voor gelovigen en in het bijzonder wanneer zij Paulus volgen en zijn strijd meevoeren. Nou, laten we eens lezen wat er staat. Vers 28, daar waren we een beetje halverwege gebleven, in niets verbijsterd wordend door de tegenstrevers, wat voor hen een bewijs van ondergang is, voor jullie echter van redding, en dit door God. Want, zegt 29 dan, aan jullie is de, niet verbaasd zijn hè, wat ik nu ga voorlezen, aan jullie is de genade geschonken voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde worsteling hebben die jullie in mij zien en nu over mij horen. Lijden voor Christus beschrijft Paulus als een voorrecht, als een genade. Eén ding is zeker, en daar mogen we echt 100% aan vasthouden. Lijden is geen teken van Gods ongenoegen. In tegenstelling tot wat heel veel groeperingen, wat in heel veel groeperingen geleerd is en geleerd wordt, het zogenaamde succesevangelie, dat succes het bewijs is dat God jou zegent. Ik zou bijna willen zeggen, het tegendeel is waar. Het is echter een voorrecht voor hen die betrouwbaar zijn om zijn wil te doen, om ook tegen lijden aan te lopen. Om dat in hun leven te ervaren. En lijden kan op veel manieren hoor. Ik bedoel, maar tegenstand tegen het evangelie, robbelen. Erover. Broeders en zusters zeggen dat het niet waar is. Nou, noem maar op, van alles kan er gebeuren in jouw omgeving wanneer je bezig bent met dat evangelie. En dat kan lijden veroorzaken. Ik weet van lieve broeders en zusters uit een ver verleden, toen Cor van Hoeven nog leefde. En Cor had toen het plan opgevat om cassettotheken, weet u het nog? Cassettotheken in Nederland op te zetten. En nou kende ik een broeder en zussen, die waren daar zo enthousiast voor. Ja, die dachten dat ze een soort eigen winkel konden beginnen of zo, ik weet ook niet precies. Vroeger als kind speelde je graag winkeltje, althans dat met name de meisjes, die deden dat heel graag. En En er waren broeders en zusters die waren ervan overtuigd dat dit zo'n geweldig plan was. Dat ze een cassettetape namen. Ze hadden boeken en bandjes en van alles nog. En ze dachten dat de mensen in rijen voor de deur zouden staan. Er werd ook wat reclame meegemaakt enzovoort. En dat gebeurde niet. En die waren zo teleurgesteld. Die waren zo teleurgesteld dat ze geen succes hadden in het doorgeven van het evangelie. Dat ze afhaakten. Ja, niet van het geloof misschien. Maar ze stopten met de cassettotheek. Ze kwamen niet meer in de dienst. Want ze waren echt teleurgesteld. Dat gebeurde. En dat was voor hun toch een soort van lijden. Ja, ik weet verder niet wat er van hen geworden is. Maar gelukkig, een gelovige die door God geroepen is, die kan zijn roeping nooit mislopen. Dus wat dat betreft, mogen we gerust zijn. Maar toch kan je tegen teleurstellingen oplopen. Hè? Dit was dan een voorbeeldje, waardoor je het gewoon allemaal niet meer ziet zitten. Ik ga met u een klein stukje lezen over lijden. En dan gaan we naar Romeinen 15. Heel klein stukje. En daarmee wil ik dan afsluiten met nog een stukje uit de Romeinenbrief. Romeinen 15, dat is 1. En dan lezen we de versen 1 tot 4 en we hebben daar helaas nog geen concordante vertalingen van. En ik moet u eerlijk zeggen, staat ook niet helemaal op punt van uitgave. We moeten er namelijk nog aan beginnen, 16 hoofdstukken. Maar, goed, er staat in de MBG-vertaling, wij die sterk zijn. En dan gaat het over gelovigen die op de juiste wijze met de genade om kunnen gaan. Anderen niet daarmee kwetsen. Enzovoort. Wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ieder trachten zijn naaste te behagen ten goede tot opbouwing, want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven staat, de smaadwoorden van hen die u smaden kwamen op mij neder. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg van de volharding en van de vertroosting van de schriften de verwachting zouden vasthouden. De God nu van de volharding en de vertroosting geven u eensgezind van hetzelfde gevoel te zijn. Het gaat over volharding. Volharding, dat is iets wat God ons geeft wanneer het nodig is. En dat is nodig in lijden. Dus, en ook Christus, hè, dat staat er als voorbeeld. Smaadwoorden. Van hen die u smaden. Dat kan ons ook overkomen. Roddel en achterklap. Smaadwoorden. Enzovoort. Nou, tot slot wil ik met u lezen Romeinen 5. Vers 1 tot 5. Het gaat ook ten dele over lijden. Het begint met vrede. 5 vers 1, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God, of je kan ook zeggen, zouden vrede met God mogen hebben, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook toegang gekregen hebben tot deze genade waarin wij staan. En roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. Nou, heerlijk, hè? We roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. En dan gaat het verder, hè? En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Daar we weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. En de volharding beproefdheid. En de beproefdheid verwachting. En de verwachting maakt niet te schande, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door Heilige Geest die ons gegeven is. Verdrukkingen. Maar verdrukkingen hebben een doel. Dat werkt volharding uit. En de volharding werkt beproefdheid uit. En die beproefdheid, waar blijkt nou die beproefdheid uit? In ons leven, dat we in overgave aan God die weg van de volharding gaan in die verdrukkingen. En dat we er niet voor weglopen. Dat we ons winkeltje maar niet opruimen en wat anders gaan doen. Maar dat evangelie, dat is niet een zaak van de buitenkant, dat is een zaak van ons hart. En God heeft zijn liefde in onze harten uitgegoten. Begrijpt u wat dat betekent? Weet u hoe reddend dat is? Gods liefde in ons hart, dat geeft de mogelijkheid en dat moet wekken tot het liefhebben van God zelf. Heb je dat wel eens tegen vader gezegd? Ik heb u lief. En heb je dat ook durven zeggen in verdrukkingen? Ik heb u lief. En heb je God wel eens gedankt voor die liefde in je hart? Die ervoor zorgt dat jij jouw vrouw of man lief hebt. En dat God door die liefde die hij in ons gegeven heeft, ons huwelijk in stand houdt. En dat we niet weglopen vanwege dingen van het vlees, maar dat de liefde van God die in ons hart is, voor je man of vrouw is, voor je kinderen is. Ook al zijn ze, naar de mens gesproken, moeilijk. Gods liefde is in ons hart uitgegoten. En die liefde, die geeft een kracht om zelfs in die verdrukkingen te volharden en daardoor ook getest te worden. En als we dan nog een keer lezen wat er staat, want aan jullie is de genade geschonken voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde worsteling hebbend die jullie in mij zien en nu over mij horen. Tot zover.